Het is de laatste keer dat we deze Bijbellezing houden voor dit seizoen. Volgende week is het Hemelvaartsdag, dus dan verwachten we u allen in de kerk. En de week daarna, belevende welzijn, dan ga ik weer met de Maranatenkring starten. Maar dat leest u allemaal verder in Kerk op Zuid. We zijn toegekomen in het boek De Openbaring aan hoofdstuk 17. Langzamerhand dan komen we toch wat verder in het boek. En we proberen, zoals u inmiddels weet, één hoofdstuk per avond te behandelen. Ik ga eerst met u Openbaring 17 lezen. En een uit de zeven engelen die de zeven violen hadden kwam en sprak met mij en zeide tot mij, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteent en parels, en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering. En de engel zei tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid van de vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en ten verderven gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet geschreven zijn in het boek des levens, van de grondlegging der wereld, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit. En zijn ook zeven koningen. De vijf zijn gevallen en de een is, de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest dat was en niet is, die is ook de achtste koning en is uit de zeven en gaat ten verderven. En de tien hoornen die gij gezien hebt zijn tien koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één uur met het beest. Deze hebben eenerlei mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der Heeren en Koning der Koningen. En die met hem zijn de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. En de tien hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zij zullen haar woest maken en naakt en zij zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat ze zijn mening doen en dat zij enerlei mening doen en dat zij hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods volleindigd zullen zijn. En de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Tot zover Openbaring 17. Een moeilijk gedeelte. Ik heb daar lang op zitten studeren van wat het nou precies hier staat. Wat vindt u trouwens het mooiste vers van dit hoofdstuk? Het mooiste vers vind ik vers 14. En het lam zal hen overwinnen. En het lam zal hen overwinnen. Hij is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. We hebben in de vorige keer gezien dat in hoofdstuk 16 er gesproken wordt over zeven wraakengelen. Die zeven gouden schalen in hun handen hebben. En dat elke engel die zeven gouden schalen vol met Gods toren, vol met Gods plagen uitgieten op de aarde. De laatste plaag, hoofdstuk 16, vers 17 en volgende, dat gaat over, vers 19, over het oordeel over Babylon. En wat is nou dat Babylon, dat grote Babylon? Nou, dat wordt in hoofdstuk 17 en hoofdstuk 18 nader beschreven. In hoofdstuk 17 gaat het over twee persoonlijkheden. Dat moet u goed onthouden, anders mist u de clue. Het gaat over een grote hoer en een beest. In vers 1 tot en met 6 worden de hoer en het beest vermeld. Vers 7 tot en met 14 worden de hoer en het beest verklaard. En in vers 15 tot en met 18 wordt de hoer vernietigd. Ik zet boven de lezing de hoer en het beest. De eerste plaats, de hoer en het beest vermeld. Vers 1 tot en met 6. Vers 7 tot en met 14, de hoer en het beest verklaard. En vers 15 tot en met 18, de hoer vernietigd. Er staat in vers 1 en 1 uit die zeven wraakengelen, die schaalengelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij. En hij zei tot mij, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer die zit op vele wateren. Johannes krijgt hemels onderwijs van een engel uit de hemel. En die engel uit de hemel gaat Johannes tonen wat de toekomst is. Ja, niet alleen van de wereld en van Israël, het boek de Openbaring. Maar hier in hoofdstuk 7 wat de toekomst is van die hoer. En wie is die hoer? En hoe het met die hoer af gaat lopen. Wie is zij? Nou, om dat een beetje in beeld te krijgen, moeten wij hoofdstuk 7 vers 1, hoofdstuk 17 vers 1, die hoer, ik zal u tonen het oordeel, die daar zit op vele wateren. En vers 3, hij bracht mij weg in de woestijn in de geest, ik zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest. Dat moeten we vergelijken met hoofdstuk 21 vers 9. In hoofdstuk 21 vers 9 zie je bijna dezelfde woorden. Er staat en tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen. En hij sprak tot mij, zegt, kom herwaarts, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw van het lam. Dus in hoofdstuk 17 hebben we de hoer, ik weet niet of het gaat om mensen. Gaat het? Ja. Geweldig. Gaat er nooit meer af. Wel, dan kan ik voorlopig vooruit met al die taak. In hoofdstuk 17 gaat het over de hoer. En in hoofdstuk 21 gaat het over de bruid, de vrouw van het lam. En die twee worden tegenover elkaar gezet. Een hoer en een bruid. In het Grieks staat er voor het woordje hoer, het woordje porne. En daar komt het woord porno, pornografie vandaan. En dan zien we heel veel verschillen. De smerige hoer en een reine bruid. Dat is één. In hoofdstuk 17 zien we dat die hoer gevonden wordt in de woestijn. En deze bruid in hoofdstuk 21, die wordt, vers 10, gezien op een hoge berg. Een woestijnberg. Volgend verschil. Die hoer die wordt genoemd in hoofdstuk 17, vers 5, het grote Babylon. Terwijl die bruid, die wordt genoemd Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, Sion. Er staat dat die hoer, die komt uiteindelijk op uit de afgrond. Heeft een verbinding met de afgrond. En die bruid, die daalt neer uit de hemel. Die hoer is bekleed met purper en scharlaken en parels. Maar die bruid is bekleed met de heerlijkheid van God. Ziet u het verschil? Het einde van die hoer is verwoesting. Terwijl de bruid eeuwige heerlijkheid ten deel valt. Nou, wie die bruid is, dat is niet zo moeilijk. De bruid, dat is de gemeente. Dat is de ware kerk. En dus, die hoer is ook een godsdienstig persoon, maar het tegendeel van die ware kerk. Namelijk de valse kerk. Nou, dit is een heel belangrijke sleutel om het verstaan, tot het verstaan van hoofdstuk 17. Die hoer is een beeld van een godsdienstig stelsel in de eindtijd, die alle naamchristenen zal omvatten. En allerlei heidense en christelijke, syncretistische religies, dan noemen we dat, alles een beetje door elkaar ingemengd, alle godsdiensten een beetje door elkaar ingemengd. En die wordt hier genoemd een hoer. Die haar wettige man ontrouw geworden is. Oneerlijk is. Overspel pleegt. Zich afgeeft met de wereld. Onreine verbindenissen. Zich afgeeft met de afgoden. Onwettige omgang met anderen heeft. Dat denken we aan bij een hoer. Onheilig is ook. De hoer is de valse kerk die de grondslagen van het christelijk geloof heeft verloochend. De lichamelijke opstanding, de maagdelijke geboorte, de letterlijke wederkomst. En dan moeten we vooral denken aan de Roomse kerk in de eindtijd. Maar niet alleen de Roomse kerk, maar ook alles wat daarmee aan godsdienst samenhangt. Er wordt genoemd in hoofdstuk 17, vers 5, zij is de moeder der hoererijen. En een moeder heeft ook dochters. Dus ik denk aan de Roomse kerk vooral, maar ik denk ook aan protestantse kerken die volstrekt liberaal zijn geworden. Waar je dus ook, waar de zoon niet meer centraal staat en de grondslagen en de hoofdwaarheden van het christelijk geloof weg zijn gevallen. Het geheel van alle naamchristenen in de eindtijd, zo zou ik dat willen verwoorden. Een machtige wereldkerk, een verwaterde wereldkerk. Waar de ware gelovigen dus zijn uitweggenomen, die zijn opgenomen. Nou, die hoer heeft ook een naam, vers 5. Babylon. Babylon. Nou, Babel staat in de Bijbel altijd tegenover Jeruzalem. Jeruzalem is de stad van God en Babel is als het ware de broedplaats van valse godsdiensten. Waar de Satan heerst en waar de Satan heerschappij heeft. Babylon. Als je kijkt naar Babel in de Bijbel, dan zie je verschillende dingen. De eerste keer dat Babel voorkomt is bij de torenbouw van Babel. Daar zie je al dat er rebellie is. Ze moesten zich eigenlijk verspreiden, maar ze kruipen allemaal bij elkaar. Ze maken de aarde niet vruchtbaar. Ze kruipen bij elkaar. Ze willen een naam maken, een toren bouwen die tot aan de hemel is. Hoogmoed. Later zie je Nebukadnezar. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Met dat beeld, dus ook afgoderij. En dan hier, dat is dan Openbaring 17, dat is de Babel in de toekomst. Nou, als we letten op die torenbouw van Babel, om een beetje Babel in zicht te krijgen, dan zien we dat daar als het ware rebellie is tegen God. Babel is gesticht door een zekere Nimrod. Staat ook in de Bijbel. Nimrod. Een geweldige, machtige jager voor de Heere. En die Nimrod was ook een geweldige opstandeling. En weet u, nou heb ik daar eens in zitten vertiepen. Het is nu natuurlijk niet voor niets dat die valse kerk een hoer genoemd wordt. Een ontrouwe vrouw. En het is heel interessant om te zien dat bij Babel tot in de eindtijd er als het ware een imitatie godsdienst ontstaan is. De hoer, een valse kerk, een imitatie van de ware kerk. Hoe dat al begonnen is in Genesis 11. Ik ga u wat vertellen over iets over de mythologie. Dat is een geweldig mooi iets. Tenminste, dat vind ik toen ik het voor het eerst las. Het is in de Babylonische mythologie, dan moet u opletten, dat die Nimrod, die is getrouwd met een vrouw. En die vrouw, die heette Semiramis. En die vrouw, die daarvan zegt dus de mythologie, dat was een koningin, maar dat was een geweldige, wellustige vrouw. Een hoerachtige vrouw. Ze verleidde de mensen. En later is die vrouw ook tot een koningin van de hemel geworden. Die is vergoddelijkt als een type van de moedergodin. En die vrouw, die kreeg op een bijzondere manier een zoon. Als maagd kreeg ze een zoon. Voelt u al wat gaan rinkelen? Als maagd kreeg ze een zoon. En die zoon die heette Tammuz. En als u heel erg bijbelvast bent, dan zegt Tammuz u wat? Ezechiël, precies. In Ezechiël hebben we dat jaren geleden. Ik denk dat we hier al 15 jaar staan. Een enkel jaar geleden hebben we daarover. Tammuz, Ezechiël 8 wordt over de Israëlieten die de Tammuz, dat is een afgod, bewenen. En die Tammuz, daarvan staat in de mythologie, dus een moeder met een kind. En van die Tammuz, daar staat dat het een godenzoon is. Die op een gegeven moment sterft, door een wild dier sterft het. wordt het gedood. En die moeder die beklaagt dan die zoon, maar die zoon komt dan na een periode weer tot leven. Dat is wat anders. Dat is de naam van een... Dus u ziet hier dat al heel vroeg in Genesis 11 er een imitatie plaatsvindt van de moederbelofte die God gegeven heeft in Genesis 3. Dus de Satan aapt dat na dat een vrouw een kind zal baren die dan een soort heilandfiguur is. En ik zal u vertellen, als u wat iets wil weten van godsdiensten in die tijd, dat het een geweldige opgang heeft gemaakt. Dat heel veel mensen in die toenmalige wereld die moedergodin met die godenzoon die sterft en weer tot leven komt, hebben vereerd. Dat is een dat heeft als het ware Gods openbaring overwoekerd. Nou, dit zie je niet alleen in Babel, maar het frappante is, u zegt van nou dat vind ik wel aardig om te weten, maar wat heb ik eraan? Het frappante is dat dat niet alleen, dit is Babel, maar dat je dit motief van een moeder die een maagd die een zoon heeft en die zoon sterft en komt weer tot leven, dat je dat in allerlei andere godsdiensten terugvindt. In Egypte weer dat terug. Met de moedergodin Isis. En die heeft een zoon, Horus. Horus. Precies hetzelfde. En die wordt massaal aangebeden. Weer de imitatie van de Satan. Ik zal u vertellen, in het Nieuwe Testament, in het Grieks, in Griekenland, had je een stad Efeze en daar stond een geweldig beeld van een vruchtbaarheidsgodin, een moedergodin. Hoe heette die vrouw? Diana of Artemis. Groot is de Diana der Efeziërs en daar staat er in Handelingen 19, deze Diana die wordt over de hele wereld vereerd. En dan komt er een zekere Paulus die zegt van dat is een afgod. Ik kan nagaan wat dat in die sentiment, in die godsdienstige gevoelens van die mensen teweeg gebracht heeft. Ook Diana, Artemis, die had die wordt vaak in verband gebracht met Apollo en precies hetzelfde motief. Dat zie je ook bij de Romeinen terug, Venus en Bacchus. En je ziet het zelfs bij de Germanen terug. En je ziet het bij heel sterk bij de Rooms-Katholieke Kerk terug. En nou ben ik waar ik wezen moet. Als u de Rooms-Katholieke Kerk inloopt, dan ziet u ontzettend veel beelden van Maria met het kind. De Madonna-verering, de Maria-cultus, waar Maria belangrijker is dan de zoon. Waar de moeder meer geëerd wordt dan de zoon. En je ziet toen op een gegeven moment in ons land en in Europa, toen het katholicisme kwam, dat al die godsdiensten, die bestonden al, ook in het Romeinse Rijk. Je had zelfs een Mithras godsdienst. En die Mithras werd op 25 december werd die vereerd. Daar komt ons kerstfeest vandaan. Alsjeblieft, heidens. Wat hebben die katholieke kerk gedaan toen Europa gekerst werd? Toen hebben ze al die feesten laten bestaan. Alleen ze hebben er andere namen op geplakt. Ze noemden dat niet al die vreemde namen die ik hier nou even opzom. Ze zeggen van Maria en dat is Jezus. Dus je ziet ontzettend veel elementen van die oude Babylonische godsdienst veeën terug in de Rooms-Katholieke eredienst. Vindt u het dus raar dat ik Babel en Babylon verbind met Rome? Daar zijn dus hele sterke lijnen. De oermoeder, de Maria-cultus. En nou zie je het frappante is dat het in onze tijd, in onze postmoderne tijd, komt die godin, die moeder, die vruchtbaarheidsgodin, die wordt weer helemaal vereerd. In mysteriegodsdiensten. Wicca. Ik heb pas geleden een boekje gelezen. Ik heb in de kerk op Zuidwijk over Wicca. Nou, daar zie je ook die vruchtbaarheidsgodin. Dat is een geweldig belangrijk motief in de heidense godsdiensten die in onze tijd weer enorme opgang maken. Die vrouw. Er staat, een van haar namen is verborgenheid. Mysterie staat er dan letterlijk. Een mysterieuze godsdienst. Waarin de vrouw, het moeder aarde, belangrijk is. En straks in de eindtijd, dan zal dat zich enorm gaan ontwikkelen, deze lijn. Dus er is een verbinding tussen Babel aan de Eufraat en Rome aan de Tiber, om het maar eens zo te zeggen. Mysterie. Vindt u, het is opvallend om te zien hoe Abraham, toen Abraham leefde in Ur der Chaldeeën, kwam aan Abraham, die was helemaal bekend met dit model. Nimrod, Semiram en Tammuz. Dat was volledig daar vereerd. En toen heeft God Abraham eruit gehaald en hem geroepen en hem de ware godsopenbaring toevertrouwd. Ook later de Israëlieten kwamen dan toch weer onder invloed van deze godsdienst, alleen in zijn kanaanitische vorm. Op een gegeven moment werd dat de Baal-godsdienst. En die vrouw die heette niet Semiramis, die heette As. Astarte, ook zo'n vruchtbaarheidsgodin. Dus je ziet dat het in het Oude Testament toch al gevonden wordt. En in de eindtijd komt dat dus massaal weer terug. Ik denk inderdaad dat die hoer nogmaals de Roomse kerk is. En dat zien we in een aantal elementen die we in het vervolg zullen zien. Vers 2. Die hoer met welke de koningen de aarde gehoereerd hebben. En die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. Ze heeft macht die wateren, dat is een beeld, vers 15, de wateren die je gezien hebt, is een beeld van de volkeren en de scharen. De Roomse kerk heeft een machtige invloed gehad tijdens de middeleeuwen. En dat komt in de eindtijd dus weer terug over de volken deze wereld, de koningen der aarde. Zoekt als het ware politieke macht. Door verleiding probeert ze zich te infiltreren en zich een naam te maken. Dat is nou die hoer. Het bederf van het beste, de bruid, wordt het slechtste een hoer. Terwijl de Heer Jezus gezegd had, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Toch zien we dat die Roomse kerk, we zagen dat in de middeleeuwen, en we zullen het weer zien, dat die een machtige invloed hebben en hebben gehad. Ik moet denken aan een gezegde. Vroeger zeiden ze, dominee Kesten en zo, dominee Zand, waren erg tegen het Roomse, hè? De Roomse kerk. Hè? Als een Roomse kerk in de minderheid is, dan is ze een lam. Als ze in evenwicht is, als ze geen meerderheid en geen minderheid hebben, dan zijn ze zo sluw als een vos. En als ze in de meerderheid zijn, dan zijn ze zo gruwelijk als een leeuw. Nou, dat zien we dus hier terugkomen. De wateren. En dan staat er, ze heeft ook een beker dronken geworden van de wijn harer hoererij. De bruid is heel anders, die drinkt een andere wijn. Die drinkt het heilig avondmaalswijn. Die drinkt het wijn dat spreekt van het bloed van Christus tot vergeving van de zonde. Die bruid drinkt de beker der verlossing. Die ons spreekt van het bloed van het lam. En die bruid die mag door die beker te drinken in liefde dronken worden. Maar dat is heel wat anders dan hier staat, dronken van de wijnharer hoererij. In vers 3 staat, en hij, die engel, bracht mij weg in een woestijn. Een beeld van onvruchtbaarheid. Woestijn is ook een beeld van waar onreine geesten wonen. En ik zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen van godslastering, dat 7 hoofden en 10 hoornen. Wat ziet Johannes? Johannes ziet een prachtige, aangeklede vrouw. Schitterend gekleed, mooi versierd, en die zit op een wild beest, een gruwelijk monster, met 7 koppen en 10 horens, afschuwelijk. En die vrouw die is dronken, dus ze zit op een wild beest en ze waggelt, ze tuimelt er bijna vanaf. En dat gebeurt ook uiteindelijk. En dan wordt ze vertrapt onder die voeten van dat monster aan het eind van het hoofdstuk. Wat een bizar beeld. Een beest met 7 koppen en 10 horens. Wat wil dat zeggen? Nou, dat is dus de tweede persoonlijkheid in deze hoofdstuk, hè? We hebben dus gezien die hoer en het tweede is dat beest. En wie is nou dat beest? Nou, dat hebben we al een keer gehad in Openbaring 13 een klein beetje. Hè? De hoer is dus de valse kerk, de wereldkerk en het beest dat is een politieke macht. Dat is een wereldrijk. 7 koppen. Sluw, 10 horens, erg machtig. Een wereldrijk, een vrouw en een beest. de kerk en het rijk. Roomse kerk en het herstelde Romeinse rijk. Het ene is godsdienstig, het andere politiek. De wereldkerk en het wereldrijk. En die vrouw die wordt gesteund door dat beest. Dat die politieke macht die ondersteunt die vrouw, want ze zit erop. En die vrouw die leidt ook, die stuurt als het ware dat monster. Nou, dat hebben we gehad in de middeleeuwen. Er is een paus geweest in de middeleeuwen, Innocentius de derde. En heel Europa sidderde voor hem. En hier wordt dat dus verplaatst naar de eindtijd. Daar zal zoiets dergelijks dus gaan plaatsvinden. Vers 4, haar bekleding. Er staat in vers 4, ze was bekleed met purper en scharlaken en versierd met gouden kostelijke steen, parels. In haar hand was een gouden drinkbeker vol gruwelen en van onreinheid haar hoererij. Ze was bekleed met, we hebben ooit wel eens een vrouw gezien in de openbaring, die was bekleed met de zon, maan en sterren. Hemelse heerlijkheid, openbaring 12. Hier zien we dat ze bekleed is met aardse glorie, uiterlijke schittering, luxe artikelen, sieraden. En hier moeten we dus ook wel heel sterk denken aan de Roomse kerk. De Rooms-Katholieke kerk heeft een grote voorliefde voor pracht en praal. Dat zie je in de kerk, dat zie je in de kunstwerken, in de ceremonieën, in de gewaden. De leiders die tooien zich met goud, en purper en scharlaken. Koningsdracht. Purper, wat voor kleur is dat? Ja, als je nou rood en blauw vermengt, dan krijg je purper. Dat was een koningskleed. Koninklijke waardigheid, macht. En scharlaken, wat voor kleur is dat? Wat voor kleur rood? Nee, niet donkerrood. Helder bloedrood. Helder bloedrood. Je ziet ook in de kleuren, in de kleding van de geestelijke in de Roomse kerk, zie je daar onder, zie je als het ware hun macht. Hè? Een paus is altijd in het wit. De kardinalen, die zijn altijd in het rood. En de bisschoppen zijn in het paars. En als je nou op de allerlaagste trap staat, dan heb je een zwart pak aan. Juist, zo werkt dat. Ja. De bruid is niet in purper en in scharlaken. De bruid is in het wit. Maar dat komt hier niet voor, wit. Scharlaken. Weet u dat de Heer Jezus ook een keer een scharlaken spotmantel heeft aangehad? Toen hij bespot werd door de Romeinse soldaten. Die spotmantel. Bovendien is scharlaken ook een kleur die past bij een hoerenberoep. Het scharlaken. Kort. Dus je ziet hier dat die onreinheid er allemaal in zit. De bruid, de ware kerk, de gemeente van de levende God, die is heel anders. Die toort zich niet uiterlijk, maar is het meest om haar inwendig schoon te roemen, is gereinigd door het bloed van Christus en versierd met de Heilige Geest. De hoer anders, die imponeert en verleidt, is uiterlijk verleidelijk mooi. Zoals de Mariabeelden, prachtig, kunstig. Ook in processies, in Roomse processies, kunstig wordt aangekleed en versierd. En dan in haar hand. In haar hand heeft ze een drinkbeker vol met gruwelen en onreinheid. Gruwelheid heeft te maken met afgoderij, hè? Beeldendienst. Nou, ook dat zien we. De heilige verering, Maria verering. En we zien het ook in de onreinheid van zedeloosheid. Van buiten prachtig goud, maar van binnen is die beker vreselijk. En dan vers 5. En op haar voorhoofd was een naam. Op haar hand een beker, gouden beker. En in haar voorhoofd een naam. Gods kinderen hebben ook een zegel op hun voorhoofd. Maar hier zien we iets anders op hun voorhoofd. Slechte naam. Verborgenheid, die mysterie. Grote Babylon. De moeder van de hoererijen en gruwelen der aarde. Hoeren in Rome, in de tijd dat Johannes dat schreef, had je natuurlijk het Romeinse Rijk als wereldrijk. Hoeren hadden in die tijd, die hadden een voorhoofdsband op, heb ik gelezen. En daar stond hun naam op. Nou, daar doet dit ook aan denken. Op haar voorhoofd was een naam geschreven. Mysterion. Het mysterie. Het geheimzinnige. Het geheimzinnige. Een moeder die ook dochters heeft. Een hoer. Die het om geld gaat.
Dat zie je vaak in valse godsdiensten. Dan gaat het uiteindelijk om geld. Om geld gaat. Geen liefde en trouw aan de bloedbruidegom. Aan de Heere Jezus. Niet dat hij je liefste is. Dat is bij de bruid wel zo. Daar is Christus je liefste geworden. De liefste van je ziel. Daar bemin je hem met de liefde van je hele hart. Voor een ware gelovige en voor de ware gemeente is er maar één. De one and only. De enige, de eerste en de enige. En dat is de Heere Jezus Christus. En alle anderen vallen af. Bij een hoer is het anders. Je hebt alles en iedereen lief. Als maar wat opbrengt. Behalve die ene. Je ziet dat trouwens ook in moderne kerken. Je ziet dat trouwens ook in moderne kerken. En moderne gemeenten waar de liberale theologie zo is doorgedrongen. Hè, daar wordt van alles en nog wat gedaan en georganiseerd. Maar als het nou gaat over de heerlijkheid van de Heere Jezus. Dan is het al gauw. Ik was pas geleden ergens, ik zal niet zeggen waar. Ik was pas geleden ergens. En er werd gevraagd zo aan de theologen. Ik moest daar zijn. En gevraagd, waar haal jij nou je spiritualiteit vandaan? En toen waren er enkelen. Die zeiden, ik haal mijn spiritualiteit vooral uit de zenmeditatie. Theologen. Theologen. Ja. Nou, u snapt, als dat voorgangers zijn. Dat is niet zo lang geleden gebeurd. Als dat voorgangers zijn die je kerk moeten leiden. Dan zit je toch al heel gauw bij, bij die valse godsdienst. En bij die valse vrouw. Voeding. Waar haalt ze de voeding vandaan? Er staat, en ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen. Het bloed der getuigen. En ik verwonderde mij als ik haar zag. Ze is dronken. Niet alleen dat ze bloeddorstig is. Maar ze heeft er een vermaak in om zich daar helemaal mee te bezatten. Dronken van het bloed van Gods kinderen. De gretigheid waarmee ze drinkt. Dat was natuurlijk letterlijk zo in het Romeinse Rijk. Hè, de brandstapel. Maar ook in de Romeinse kerk. Daar is het ketterbloed met stromen gevloeid. Gods kinderen zijn daar massaal aan een einde van hun leven gekomen op een gewelddadige manier. Het bloed van de heiligen. Johannes die is daarover verwonderd. En dat is logisch. Want Johannes staat aan het begin van de kerkgeschiedenis. In de eerste eeuw. Daar waren al wat vervolgingen. Daar waren zelfs hele felle vervolgingen van het Romeinse Rijk. Wat beest. Maar waar Johannes verwonderd over is, dat nou die kerk, die bruid, het beste, zo verderft tot het slechte, dat die kerk een hoer wordt. Ja, dat kan Johannes niet begrijpen. Die kerk, die bruidsgemeente, nog maar in de eerste eeuw van de kerkgeschiedenis, dat die nou het bloed van Gods kinderen gaat vergieten, daar is hij zeer verwonderd over. En wij staan aan het einde van de kerk, wij kijken terug en zeggen, ja, inderdaad. Inderdaad, dat is wel uitgekomen helaas. He, dat er hele eeuwen zijn geweest waar de ware kinderen van God ontzettend zijn gemarteld, gedood, vervolgd en uitgemergeld. Nou, en dan, dat is 1. Vers 1 tot en met 6. De hoer en het beest vermeld. Ik heb u een beetje uitgelegd wat eronder verstaan wordt. Wie heeft er tot nu toe vragen? Zo niet, dan ga ik naar gedachte 2. De Rooms-Katholieke Kerk die ziet deze hoer uitsluitend als het Romeinse Rijk. Rooms-Katholieke theologen die maken een link met vers 18. De vrouw die gij gezien hebt is de grote stad. Nou, dat die grote stad Rome is, dat is duidelijk. Daar is geen verschil over. Want er staat op een gegeven moment ook dat die op 7 bergen is gebouwd of zo. Welk vers is dat? Vers 10, 11. Even kijken hoor. Oh nee, vers 9. Ja, vers 9. De 7 hoofden zijn de 7 bergen waarop de vrouw zit. Nou, die 7 bergen, dat is een beeld voor Rome. De stad op de 7 heuvelen. Dus daar is geen verschil over. Alleen, zij leggen dat uit, dat dat is het Romeinse Rijk, niet de Romeinse kerk. Maar dan heb ik een probleem. Want als je zegt dat het Romeinse Rijk is, dan haal je deze twee begrippen door elkaar. Terwijl ik heel duidelijk zie dat hier twee persoonlijkheden worden onderscheiden. Een hoer is wat anders dan een beest. Als je zijn beest dan als bij, of je zijn beest dan weer als vrouw? Ja, zij vermengen dat met elkaar en dat doen wel meer mensen die eigenlijk niet goed het onderscheid maken tussen die twee grootheden. Die twee grootheden als het ware vermengen. Ja, en dan wordt het ondoorzichtig, vind ik. Ja? Ja? Nee. Ja, daar ben ik wel met u eens. Alleen, het is toch de dominantie van de Roomse kerk, zie je hier wel duidelijk in terug. Ja, ja, maar het is niet uitsluitend de Roomse kerk als kerkgenootschap, maar alle vormen van afvallige godsdienst bij elkaar. Wat zich concentreert dan in Rome? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Kunnen we daar de islam in zien? Ja, de islam, dat weet ik eigenlijk niet zo goed hoor, hoe ik dat moest zien. Maar het gaat hier... Nee, weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet. Daar durf ik niks over te zeggen. Als ik er iets over gelezen had, zou ik het doorgeven waar ik achter kan staan. Maar ik weet het niet precies. Nee, nee, nee. Frank? Nee, dat is weer wat anders. Nee, Tammuz is echt een naam van een god die ook in Ezekiel 8 wordt genoemd. Goed, we gaan naar de tweede hoofdgedachte. En dat is dat de hoer en het beest worden verklaard. Vooral het beest wordt in het tweede gedeelte verklaard. Vanaf vers 8 tot en met vers 14. Laten we kijken wat daar staat. Nou. Ja, het gaat goed. Ben je? Ja, ik vind het wel een goede... Zeker, zeker. Ja, ja, ja. Nou, gaat goed. Vers 8. Het beest dat gij gezien hebt en was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond. Uit de afgrond. Domein van de duivelen. En ten verderven gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn... Namelijk de namen niet geschreven in het boek des levens. Ziende dat het beest was en niet is. En wat staat er dan achter? Ja, en er staat hier, en hoewel het is, maar letterlijk staat er iets als en zal zijn. Het was en is niet en zal er weer zijn. Zal er weer komen. Wat heeft de herziene vertaling? En er toch zal zijn, zal komen. Het beest was, is niet en zal komen uit de afgrond. Waar gaat het hier over? Nou, ik geef u een proeven van uitleg. En ik denk inderdaad dat dat beest te maken heeft met openbaring 13. Dat beest uit de zee, hier uit de afgrond. En dat dat beest drie fases meemaakt. Het was, is en zal zijn. Nou, als je dat betrekt op het Romeinse Rijk, dan zie je dat dat Rijk, er was, dat is in 753 voor Christus, is dat gesticht. En dat was er ook ten tijde van Johannes. Het Romeinse Rijk heeft de Heere Jezus aan het kruis gebracht, Pontius Pilatus. En de eerste christen in de eerste eeuwen vervolgd. En op een gegeven moment is dat rijk ten onder gegaan. Is niet. Is ten onder gegaan in het jaar 476 na Christus. En toen is het West-Romeinse Rijk gevallen. En dat is er een hele tijd niet gebleven, niet geweest. En toch zijn er heel veel pogingen gedaan om dat Romeinse Rijk toch weer in zijn oude vormen te laten herleven. Karel de Grote, machtig rijk. Karel de Vijfde, machtige rijk. Napoleon met zijn keizerrijk, kortstondig. En zelfs dat Driete Rijk van Hitler hebben het geprobeerd door geweld en veroveringen. Maar dat is niet gelukt. Maar ja, toch zijn er nog allerlei invloeden van het Romeinse rijk bij ons. Ja, eeuwenlang is de Romeinse taal, het Latijn, gesproken. En het Romeinse recht heeft nog steeds wortels in ons recht. En ook, wat dacht u van de Romeinse brood en spelen? Stadion vol, als je maar een amfitheater hebt, als je mensen maar een beetje vermaakt met brood en spelen, en dan zullen ze gelukkig zijn. Maar het is nog niet hersteld in zijn eindtijdelijke vorm. Maar er staat er zal een derde fase zijn, en dat is dus in de eindtijd, en waar we het hier over hebben, en dan zal het uit de afgrond komen. Normaal komen koninkrijken, ja. Ja. Klopt, het opvallende is dat het beest niet is, maar die hoer, die is er natuurlijk wel gebleven, die Romeinse kerk is er gebleven. Ja. Dat is waar. Maar in de eindtijd komt het uit de afgrond en dat wijst op het demonische karakter van die laatste eindtijdelijke vorm van die politieke macht. Het komt uit de afgrond. En die afgrond heeft te maken met het rijk van de Satan. Niet een overheid, niet een wereldmacht die door God is ingesteld. Zoals onze overheid door God nog steeds is ingesteld. Dienaresse Gods. Maar hier staat duidelijk, het komt uit de afgrond. Het wijst op de demonische en het gruwelijke karakter daarvan. En het zal ten verderve gaan. Namelijk bij de wederkomst van Christus. Als het lam zal overwinnen. Als het lam zal overwinnen. Nou, waarom verwonderen de mensen zich nou? Vers 8. Alle mensen zullen zich verwonderen. Want, ja, hoe gaat het met wereldrijken? Babylonië en Assyrië en Egypte. Die rijken die komen op, die blinken en die verzinken en die komen nooit meer terug. Maar het wonderlijke in de eindtijd is dat het Romeinse Rijk, toen de Heer Jezus werd gekruisigd, christenen werden vervolgd. Het is vergaan in 476. En in de eindtijd zal het dus weer herrijzen. Nou, dat is nog nooit voorgekomen in de hele wereldgeschiedenis. Een hersteld Romeins Rijk. En dat gaat hier gebeuren. En dat geeft de verwondering van die mensen. Er staat in vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. Ja, je moet wel wijsheid hebben om dit te begrijpen. Want puur intellect, je hebt wijsheid nodig, geheiligd verstand. Want de komende versen die zijn zo moeilijk, dat ik probeer het maar een klein beetje, voorzichtig, maar ik zeg niet met al te veel stelligheid, zo is het. We hebben wel wijsheid nodig, een geheiligd verstand, om te kunnen bevroeden, vermoeden, waar het hier om gaat. Laten we kijken hoe ver we komen. De zeven hoofden zijn de zeven bergen op welke de vrouw zit. Zeven bergen. Rome is gebouwd op zeven heuvelen. Rome. En die vrouw, die hoer, die dat godsdienstige, die valse, zit dus daar op Rome. Het hart van de cultus. Zeven koppen. Zeven bergen. Maar er staat er, ja, en dat is een beetje raar, het zijn ook zeven koningen. Hoe kan dat nou? Hoe zit het nou? En bovendien staat er in vers 12, de tien hoornen, dat zijn tien koningen. Nou, ga het maar eens uitleggen. Vers 9 is dus duidelijk, die zeven bergen, dat is Rome. En nou moet je denk ik een onderscheid maken tussen vers 10 en vers 12. Die zeven koppen, dat zijn zeven koningen. Dat zeg ik nog goed, hè? En die zeven horens. Nee? Ja. Dat deed ik nou expres om te kijken of je nog wakker was. Ja. En die tien horens, dat zijn tien koningen. Oké. Nou, wat is nou het verschil? Nou, ik heb een mooie uitleg gelezen. En ik vind het wel de meest aannemelijke tot nu toe. Zeven koningen. Zelfs Dominee Budding zegt dat. Nou, zelfs, dat klinkt een beetje denigreren. Ook Dominee Budding zegt dat. Die zegt, die zeven koningen, dat zijn zeven koningen of koninkrijken. Zeven koninkrijken of wereldrijken, zegt Budding letterlijk. En daar ben ik van harte met hem eens.
U ziet, ik haal eruit waar ik het mee eens ben. De rest laat ik leren. Zo.
Zeven koninkrijken, zeven wereldrijken, die achter elkaar hebben plaatsgevonden. En die wereldrijken stonden dus onder leiding van één machtige wereldkoning. Nou, wat zijn dan die wereldrijken? Egypte, onder leiding van de farao. Assur, onder leiding van Sanherib. Babel, onder leiding van Nebukadnezar. Medië en Perzië, Kores. Griekenland, onder leiding van Alexander de Grote. Dus, en dan staat er in vers 10, vijf zijn er gevallen. Nou, dat klopt. Want toen Johannes leefde, had je namelijk, waren die vijf rijken al geweest. Toen Johannes leefde, had je het zesde rijk. En dat was het Romeinse Rijk. Dat is de zesde. Er staat, dat is het zesde, dat is dus het Romeinse Rijk. En die ander, die zevende, is nog niet gekomen. En wanneer die zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijd blijven. Nou, en dan vers 11, om het moeilijk te maken. En het beest dat was en niet is, en die is zelf ook de achtste koning. En is uit de zeven en gaat hen verderven. Dus de vijf is duidelijk, hè? De zesde is dus het Romeinse Rijk. En die zevende is toekomstig. En de achtste, dat is het beest zelf. Het beest zelf. Het gaat hier nog over die koppen, hè? Het gaat hier over die koppen. En het achtste vers 11, dat is het beest zelf. Nou, de Joodse traditie zegt ook zoiets. Die zegt dat Israël zes ballingschappen heeft gekend. Namelijk onder die zes rijken. Egypte, jongetjes in de Nijl. Assur, de tien stammenweg. Nebukadnezar, tot aan het Romeinse Rijk. Dus ook dat is een argument om te zeggen van, hey, het gaat hier over wereldrijken achter elkaar. Maar goed, nou hebben we natuurlijk een vraag. Wie is nou die zevende? Wie is nou die zevende? Ja, dat is een hele goede vraag. Wie die zevende is. Ik denk dat we daarvoor moeten naar vers 12. Want ik heb nog één iets niet verklaard. Namelijk dit. Wie zijn nou die tien horens en die tien koningen? Nou, dat zegt vers 12. De tien horens die gij gezien hebt, zijn tien koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. Dus dat is toekomstig dus. Maar als koningen macht ontvangen op één uur met het beest. Dus ik denk dat die tien koningen zijn, tien regeringsleiders, die tegelijk, tien regeringsleiders, die tegelijk in de toekomst, dus dat is anders dan hier, dat was het achter elkaar in het verleden, tot op dit moment, die tegelijk in de toekomst als het ware één grote federatie, één grote unie vormen. Ze verenigen zich tezamen, vers 12. Als koning krijgen ze macht één uur met het beest. Een federatie onder politieke, economische en militaire druk, omstandigheden, steken ze de koppen, of de horens in dit geval, bij elkaar en gaan ze samenwerken. En ik denk dat die tien statenbond, of die tien machtsblokken, hoeven niet letterlijk landen te zijn, maar tien machtsblokken, dat ze zich bij elkaar in de toekomst, die bond van koningen, statenbond, hè, dat dat dus die zevende is. Ja, nou komt er... Kijk, ik probeer dat zo lang mogelijk uit te stellen om het in te gaan vullen. Maar ik probeer eerst te zeggen hoe dat een beetje in elkaar zit hier. Nou, als dit dus waar is, dit lijkt mij het meest logische, want anders is het voor mij echt niet te begrijpen. Als dat dus waar is, ik heb nog een argument, Die 10, hè, als voor de Bijbelvaste mensen, die 10, waar doet u dat aan denken, die 10? 10 koninkrijken, 10 landen, 10 tenen. Nee, niet de 10 geboden. Het beeld van Nebukadnezar. Weet u dat dat beeld van Nebukadnezar, dat het op een gegeven moment bestaat, hè, uit die 2 benen en dan die 10 tenen. En die benen, dat was het 4e, dat was het Romeinse Rijk. Dat was het Romeinse Rijk. En dat bestond uit 2, inderdaad, het Oost-Romeinse en het West-Romeinse Rijk. En die benen, die waren inderdaad, in 476 ging dat dan onder. Maar die tenen, dat is dus die eindtijdelijke vorm, dat herstelde Romeinse Rijk in de eindtijd. Waarom weet ik dat, zeg ik dat? Omdat als die steen van die berg komt, van boven naar beneden, dan raakt die steen dat beeld in zijn, niet in zijn benen, maar in die 10 tenen. En die steen is een beeld van Jezus. Als de Heer Jezus terugkomt, dan wordt als het ware het wereldrijk juist in die 10 staten, in die eindtijdelijke vorm, wordt die geraakt. En dan zal die macht als het ware, die wereldmacht, helemaal weggaan. En dan komt het koninkrijk van Christus. Ziet u dat dus de profetie van Daniël en Openbaring 7 met elkaar in verband staan? Ja, dat is om het moeilijk te maken. Nou, als het voor u makkelijker is, dan moet u het zeker onthouden. Maar ik vind dit helderder, omdat je namelijk dan die 10... dat getal ook letterlijk kan overzetten. Maar het is wel hetzelfde, het heeft wel op hetzelfde betrekking. Dat ben ik wel met u eens. Ja. Dus het gaat in die 10 horens over 10 machten nogmaals. Naast elkaar. Een korte tijd staat er een soort federatie. En dan staat er iets heel wonderlijks. Dan staat er in vers 13. Ze hebben enigerlei mening. En ze zullen hun kracht en macht aan het beest geven. Dus die 10 koningen, die 10 blokken, die machts, die statenbond, die zullen op een gegeven moment vrijwillig zeggen, wij geven de macht, dat is dan die 8e vorm, wij geven die macht over aan dat ene beest. En dat zal dus die dictator zijn, die hoofd, dat hoofd van het herstelde Romeinse. Ja, ze geven die macht vrijwillig in de handen van die ene. Dus, dat is in het verleden nooit gebeurd. Er is in het verleden nooit een Romeins Rijk geweest dat uit 10 koninkrijken bestond. Dat is dus nog toekomst hier. Het is ook nog nooit gebeurd, en dan kom ik zo bij Utrecht, na een lange omweg. Maar het is ook nog nooit gebeurd dat er een vrijwillige aaneensluiting is van landen. Vaak Hitler en Napoleon en Karel de Grote, daar ging het vaak door strijd en door veroveringen en door legers en door militaire ingrepen. Maar hier zien we dat ze vrijwillig bij elkaar komen en uiteindelijk ook vrijwillig de macht geven in de handen van die ene chef. Dit beest zelf, die koning, die keizer, hij zal als het ware, die dictator zal als het ware het hoofd zijn van die 10 koningen. Hij zal keizer zijn over die 10 koningen, zou je kunnen zeggen. De dictator, de man die het voor het zeggen zal hebben. Dus je zou kunnen zeggen, het begint, en dan kom ik heel dicht, ik zeg niet dat het EU is hoor, absoluut niet, want heel vaag, ik hou het vaag en ik hou het kort. Je ziet dus, het begint met een democratisch proces. Je moet wel denken aan de EU. Het begint met een democratisch proces. Ze komen vrijwillig samen. Ze verenigen elkaar vanwege economische, politieke of militaire belangen. Democratisch proces. En je ziet, het blijven 10 koninkrijken, 10 regeringsleiders. Maar die regeringsleiders die federeren en die centraliseren. En uiteindelijk, zeg u? Theologisch? Ja. Ze federeren, ze centraliseren en uiteindelijk zal er uit dat democratische proces van federatie en centralisatie uiteindelijk één totale macht hebben zijn, die de machtigste man zal worden. Nou, en als je dat naast elkaar zet, en je ziet dus de profetie en de hedendaagse ontwikkelingen, ja, dan zeg ik, het is ook voor het eerst in de Europese geschiedenis die vrijwillige aaneensluiting van Europese staten. Het is begonnen met een verdrag in Rome. 1958. Verdrag in Rome. Ja. De twee aartsvijanden, Frankrijk en Duitsland, en de Benelux-landen en Italië, die kwamen vrijwillig bij elkaar. En dat is dus uitgelopen op wat het nu is. En dan moet je niet al te blind staan op die 10, want er zijn er veel meer dan 10. Maar het zijn wel de 10 machtigsten die uiteindelijk er leider blijven, maar de bevoegdheid helemaal zullen overgeven in de eindtijd aan die ene. En wat is dan de bedoeling? Vers 14. Dan staat er: deze zullen krijg voeren tegen het lam, en het lam zal hen overwinnen. Hij is een Heer der Heren, koning der koningen, en die met hem zijn, zijn de geroepenen, uitverkorenen en de getrouwen. Oorlog uiteindelijk tegen het lam. Het komt bij elkaar in Harmageddon, hebben we vorige keer gezien. En uiteindelijk zullen ze maar één doel hebben, dat is het lam van de baan schuiven. Het lam komt uit de hemel terug. En wie komen er met hem terug? Wie zijn dat? Zijn dat engelen of zijn dat mensen? Dat zijn mensen die met hem zijn. En die met hem zijn geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Of getrouwen, andere vertaling. Dat moeten mensen zijn. En als die mensen uit de hemel met het lam terugkeren, moeten ze van tevoren dus opgenomen zijn in de hemel. Dat is zo logisch en zo klaar als een klontje. Geroepenen. Geroepen in de tijd. Uitverkoren van voor de tijd. Getrouw namelijk door de tijd heen. Getrouw gebleven tot de dood aan het lam. Die zijn opgenomen en die komen dus terug. Dus het beest met die 10 koningen en al die mensen, dat is één machtsblok, dat is een leger. En het lam met zijn volgelingen, de heiligen, de gemeente, ook. En het lam zal hen overwinnen. Dat wordt in Openbaring 19 beschreven in de slag van Harmageddon. Nu aan bouwen. Nou, je ziet wel, ja. Dat zit er allemaal natuurlijk wel in, hè? Die onafhankelijkheid en dat proberen als God te zijn. Je ziet het verschil hier tussen het beest, dat monster met die kop en die hoorn, het beest en het lam. En dan zou je aan een kind vragen, wie is er nou sterker, een beest of een lam? Dan zou je zeggen, een beest natuurlijk, dat is geen partij. Maar vergis je niet in het lam. Want dat lam wordt hier genoemd de koning der koningen en de Heere der Heren. Dat lam is zo sterk dat dat lam de zonde der wereld heeft weggedragen. Dat lam is zo sterk dat het uit de doden is opgestaan. En dat lam is zo sterk dat hij de overwinnaar zal zijn. Nou, dit is een beetje wat er staat in dit gedeelte. Nou, het einde, dat is dan het laatste. De volgende keer zal ik het korter houden, maar er is geen volgende keer. Dus, vers 15, ja, voorlopig niet. Vers 15 tot en met 18, dat is dan de vernietiging. Er staat, en hij zei tot mij, de wateren, dat zijn de volkeren, heb ik gezegd. De 10 horens die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer op een gegeven moment gaan haten. Op een gegeven moment zal dat beest, die 10 koningen in zijn gevolg, die zal op een gegeven moment zo machtig zijn dat hij die hoer niet meer nodig heeft. En dan zal dat beest zich van alle valse godsdienst ontdoen. Helemaal geen godsdienst meer. En dan zal die hoer, die valse kerk, die zoveel ware gelovigen heeft bestreden en vervolgd, dan zal die hoer zelf worden vervolgd en gedood. Eenzaam en naakt, vers 16, en ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. En het ergste is, die hoer zal geen helper hebben. Want ze heeft haar man ontrouw, is haar man ontrouw gebleven. Die hoer zal dan helemaal alleen zijn. De koningen rekenen af met de hoer. Haar rijkdom wordt van haar afgenomen en ze wordt met vuur verbrand. We hebben er al iets gezien bij de reformatie, waar de Roomse kerk, de beeldenstorm, en de Franse revolutie, Waar je ook zag dat, dat godsdienst moest worden weggedaan. Maar dat zal dus in die tijd uiteindelijk, als dat beest de godsdienst niet meer nodig heeft, dan zal die zich daarvan ontdoen. En zo wordt Gods raad vervuld, vers 17. Want God heeft in hun harten gegeven dat ze zijn mening zouden doen. God voltrekt dus het oordeel aan die valse hoer, die valse kerk. Die voltrekt het oordeel aan de valse kerk door middel van die volkeren. Het is zijn mening dat zij zullen doen. Zijn bedoeling voeren ze uit. En dan vers 18. En de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de volken der aarde. Je zou kunnen zeggen, als ik nou een voorbeeld zou willen hebben, dan zou ik zeggen, vanavond hebben we gesproken over Izebel. Izebel in het Oude Testament. Ook zo'n machtige vrouw. Zo'n machtige vrouw die macht had over het koninkrijk van Israël, Ahab. En wat was het einde van Izebel? Dat ze verscheurd is. En dat ze op een gruwelijke manier aan het einde gekomen is. Izebel, ook een profetes, een valse profetes, die valse godsdienst heeft ingevoerd, de Baalsdienst heeft ingevoerd in Israël. Nou, zo'n hoer, zo'n Izebel, zal er dus in de eindtijd ook zijn. Nu zien we de pionnen op Gods schaakbord. In 1948 kwam er een staat Israël. In 1948 was het begin van de Wereldraad van Kerken. In 1947 ligt ook het allereerste begin van de Europese Unie. Allereerste begin. In 1958 had je het verdrag van Rome. Maar in 1947 had je de OEES. De Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. Ook in dat jaartal. Hè, daar zie je als het ware het begin, zo na de oorlog. En je ziet dat dat steeds die lijnen, die schetsen, die contouren worden steeds duidelijker en het gaat ergens naartoe. En als je dan Openbaring 17 ernaast legt, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met media, krant en profetie, maar je moet je ogen niet dicht houden. Let goed op en let op de tekenen der tijden. Wat u moet meenemen, wat ik moet meenemen, als praktische les is deze les. Het ging vanavond over de hoer en de bruid. En de vraag die ik aan mezelf aan u stel is dit. Ben ik nou trouw? Is Jezus nou mijn liefste geworden? Wil ik nou, is hij nou de liefde van mijn hart? En is hij nou mijn enige, mijn al? Of ben ik een hoer? Ben ik overal mee bezig? Ga mijn liefde naar alles uit, behalve naar één? Augustinus zegt, onkruid kan nog tarwe worden. Dan kan een hoer nog een heilige worden. Door wederbarende genade, door de nieuwe geboorte, wordt Jezus uw liefste. En wil je niets anders dan hem volgen en hem dienen. En word je uit de stad verderf Babylon geleid, om op weg te gaan naar het nieuwe Jeruzalem. Die gouden stad, met die gouden toekomst. De Heer Jezus maakt nog van afhoereerders toegewijde volgelingen aan hem. Door onze zonden weg te wassen en door ons te versieren met zijn deugden. Nou, ik wou het hierbij laten. Heeft iemand nog een dringende vraag? Een laatste vraag? Dan kan dat. En zo niet, dan gaan we eindigen. Niemand? Dan gaan we eindigen met 73. Vers 14. Dat is een goede psalm als samenvatting van vanavond. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer langer wordt vervloekt. Maar het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer langer. Okay.
wiens werk ik roemen zal.
We zullen eindigen met een dankgebed. Heren, wij mochten vanavond weer studeren in uw woord. Johannes had een uitlegengel nodig om te verklaren wat hij zag. Wij hebben de Heilige Geest zo nodig die ons inleidt in al de waarheid, om ons te verklaren wat we lezen. Heren, we hebben vanavond gezien de bruid en de hoer. En dan is ons gebed, o God, vul ons hart met de liefde van de Heer Jezus, opdat we het mogen zeggen met Paulus: Christus is mijn alles. Dat we u trouw en toegewijd mogen volgen en dienen. Lief hebben en vertrouwen. Heren, dat wij aan u voor eeuwig genoeg zullen hebben. Bewaar ons, o God, voor wat we gezongen hebben. Dat we van u zouden afhoereren. Dat we overal belangstelling voor hebben. Liefde, behalve voor u. Bewaar ons ervoor dat de liefde zal verkoelen. Want heren, dan gaan we ons interesseren in andere dingen die van u afvoeren. Heren, we hebben ook een les geleerd over de valse kerk. O God, bewaar onze gemeente om af te wijken van de eenvoud van het evangelie. Wat er ook voor in de plaats komt, of het nou een moeder is, een vrouw, of leerstellingen, alles wat ons van Christus afvoert. Heren, dat is een weg die heilloos is. Doe het ons zien, o God, telkens weer opnieuw wat nou het hart van het evangelie is. Zoals Paulus het zegt, ik heb maar één hartstocht. Dat is hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Heren, geef dat wij ook zo mogen zijn volgelingen van het Lam. Geroepen, uitverkoren en getrouw door uw genade. Dicht bij u te mogen blijven. Als gezin, als gemeente. Wees ook met onze landelijke kerk, o God. Er is zoveel wat verontreinigt. Wat onreine verbindingen zijn die niet uit u zijn. Zuiver ons, Heren. Reinig ook de kerk en vernieuw het. Zodat we weer aan u toegewijd mogen zijn. Zoals een bruid dat is aan haar bruidegom. Heb dank voor alles wat u gaf. Ga met ons mee naar huis en geef ons een waakzaam oog om te letten op de tekenen der tijden, maar om vooral boven die tekenen uit u te verwachten. Heren, maak ons zo klaar voor uw komst en mogen er nog velen van hoer bruid worden, uit Babylon getrokken om in Jeruzalem te mogen eindigen, tot lof en eer van uw grote naam uit genade. Amen. Hartelijk dank voor uw komst en graag tot over een paar maanden beleven de welzijn.